Goedenavond allemaal. Fijn u hier weer te zien. En ook fijn u die met ons meeluistert, thuis, voor de kerktelefoon. We beginnen met zingen van Psalm 86, vers 2 en 6. En met ons voorgaan. Nou, William, mag jij 86 doen? Vers 2 en 6. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. En vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, 2 en 6. Zullen we met elkaar lezen uit Markus hoofdstuk 9. En wij lezen dan de versen 30 tot en met 50. Dat is het gedeelte wat we vanavond willen behandelen. Markus 9, te beginnen bij vers 30. En vandaar weggaande reisden zij, dat is de Heere Jezus en zijn discipelen, door Galilea. En hij wilde niet dat het iemand wist. Want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En zij zullen hem doden. Gedood zijnde, zal hij ten derde dagen wederop staan. Maar zij verstonden en zij vreesden hem te vragen. En hij kwam te Capernaum en in het huis gekomen zijnde vroeg hij hun, gij woorden onder elkander op de weg. Doch zij zwegen, want zij waren onder elkander in woorden geweest op de weg wie de meeste zou zijn. En nedergezeten zijnde riep hij de twaalven en zeide tot hen, indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn en aller dienaar. En nemende een kindeken stelde hij dat midden onder hen en omving het met zijn armen en zeide tot hen, zo wie een van zodanige kinderken zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. En Johannes antwoordde hem, zeggende, meester, we hebben een gezien, die de duivelen uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt. En we hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide, verbied hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Want zo wie uw lieden een beker water zal te drinken geven in mijn naam, omdat gij discipelen van Christus zijt, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. En zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem beter dat een molensteen om zijn hals gedaan ware en dat hij in de zee geworpen ware. En indien uw hand u ergert, houd ze af. Het is u beter verminkt tot het leven in te gaan dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw voet u ergert, houd hem af. Het is u beter kreupel tot het leven in te gaan dan de twee voeten hebbende geworpen te worden in de hel in het onuitblusselijk vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En indien uw oog u ergert, werpt het uit. Het is u beter maar één oog hebbende in het koninkrijk Gods in te gaan dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft wordt. Want een ieder zal met vuur gezouten worden, en iedere offerande zal met zout gezouten worden. Het zout is goed, maar indien het zout onzout wordt, waarmede zult gij dat smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Zullen wij een zegen vragen over deze Bijbellezing. Heilige Heere in de hemel, het is uw goedheid dat wij elkaar hier weer mogen ontmoeten. We wetpast ons u hartelijk te danken voor uw woord, voor dat levend getuigenis. Heer, het woord is door u geïnspireerd. Dat woord is door u bewaard. En wij hebben dat woord ook uit uw hand ontvangen. We belijden u, Heere, dat wij zo vaak het moeilijk vinden uw woord te begrijpen. En dat ligt niet aan u of aan uw woord. Dat ligt aan ons, omdat wij dat beeld God zijn kwijtgeraakt in het paradijs. Omdat wij het vermogen verloren hebben om u te kennen En daarom hebben wij het zo nodig dat u ons leert en onderwijst. Heren, willen doen, ook uit dit gedeelte, dat we met elkaar willen overdenken. Een toch niet zo eenvoudig gedeelte. Wil ons helpen, Heren, om daar de lijnen die u daarin gelegd hebt te ontdekken. En dat het voor ons ook tot zegen mag zijn. Gedenk ons zo deze avond. Wil ook hen gedenken die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Zegen ook hen. Gedenk heel de gemeente in uw genade. En zie op ons neer. In Jezus' naam bidden wij u dit. Amen. Goed, we hebben met elkaar gelezen dus. Markus 9, 30 tot en met 50. Ja, als u dat leest, dan is dat nog niet zo eenvoudig. En misschien hebt u het ook wel gehad vroeger op school, dat de leerkracht u iets uitlegde en u dat moeilijk vond. En dan moest u echt gedachten er goed bijhouden, of later bij een vervolgstudie, dat u iets moest bestuderen en dat vond u toch wel knap moeilijk. En zo kunnen we dit gedeelte van 30 tot en met 50 ook zo beschouwen. Het is nog niet zo eenvoudig. En toch is het één geheel. We zouden denken, het is een samengevoegd verzameling van allerlei uitspraken. En zo denken sommige exegeten er ook over. Maar we mogen wel aannemen dat dit wel één bij elkaar horend gedeelte is. En dan zullen we het zo meteen uitleggen waarom. Maar we hadden het juist over een moeilijke les moeten leren. Maar de discipelen moesten hier ook een moeilijke les leren. Want dan begint de Heer Jezus weer opnieuw over datgene wat ze eigenlijk niet aan willen denken. Wat ze eigenlijk geparkeerd hebben. En ondertussen gaan ze gewoon weer door, alsof de Heer het niet gezegd had. En wat had de Heer dan gezegd? Dat is de eerste lijdensafkondiging. In het vorige hoofdstuk, Markus 8. En daarna de berg der verheerlijking. Daarna de genezing van de maanzieke knaap. En zo vindt u het ook in het evangelie van Matthäus, in het evangelie van Lucas en ook dus hier in Markus, dat na de genezing van de maanzieke knaap gaat de Heer Jezus nog een keer vertellen. En dat was nou het moeilijke voor de discipelen, om te begrijpen wat totaal haaks stond op hun denken. Dat de Heer een heel ander weg zou gaan dan zij gedacht hadden en dat ze ook berekend hadden. En ze meenden ook dat de profeten hen daarin ook voorgingen. De profeten spraken toch over een machtige rijk van de Heere Jezus, de Messias. En dit is nu, hij is nu gekomen, de Heere Jezus. Dus dan moet nu toch ook dat machtige rijk komen. En in dat rijk past niet lijden en sterven, maar in dat rijk past het toch om een koning te laten regeren in gerechtigheid. En hij zal heersen van zee tot zee. Ja, ja, zo zal het worden. Zo moet het. En dan gaat de Heere Jezus weer spreken. Over dat lijden en sterven. De tweede lijdensaankondiging. Nee, het is niet een herhaling van de eerste lijdensaankondiging. Er zijn verschillen tussen. Als we goed lezen, zien we een verdieping. De eerste lijdensaankondiging, daarin sprak de Heer Jezus over moeten. De Zoon des Mensen moet opgaan. Want aan het goddelijk recht moet voldaan worden. Daartoe is Hij gekomen. Maar bij de tweede lijdensaankondiging van de Heere Jezus, daar spreekt de Heere Jezus over overleveren. Hier in vers 31, overgeleverd. Dan heeft de heeft de connotatie van dat iemand hem overlevert. We kunnen denken aan Judas. Maar we kunnen denken aan de schriftgeleerden en de fariseeën die hem overleveren tot de dood. Maar daarachter kunnen we uiteindelijk zien de Heere God zelf. God de Vader zal zijn Zoon overleveren. Het moet zo gebeuren. Maar daarvoor lezen wij weer die merkwaardige woorden in vers 30. Dat ze reisden door Galilea en hij wilde niet dat het iemand wist. En dat woord dat hier gebruikt wordt in het Grieks betekent eigenlijk voorbijgaan, langskomen. En vandaar weggaande. Hij reisde door Galilea. Kijk, en dan... U ziet hetzelfde woord bijvoorbeeld ook terug in het Grieks in Markus 2 vers 23. Weet u nog dat gedeelte waar de Heer Jezus door het gezaaide ging? Hij ging dus niet over de wegen. Hij ging toen van de ene synagoge naar de ander. Hij ging zo snel mogelijk. Hij liep door het gezaaide, door de velden heen. Dat is ook een voorbijgaan. En hier zie je hetzelfde woord gebruikt. De Heer Jezus gaat dus niet van dorp tot dorp. Hij gaat door de velden heen. Hij gaat die dorpen voorbij. Hij wil zo reizen door Galilea. En hij wil in het voorbijgaan langs die dorpen gaan. Hij wil er niet zijn. Hij ging erbij langs. Hij wilde niet dat iemand het wist. Waarom niet? Omdat ze hem anders zouden ophouden. Dan zouden de menigte scharen weer om hem heen staan. En dat zou hem nu een hindernis zijn. Want nu moet hij op weg naar zijn sterven. Nu wordt hij geperst om het werk te doen dat de Vader hem gegeven had. Nu is er geen aarzeling, maar nu gaat hij verder. Er was nooit aarzeling bij de Heer Jezus. Maar zo, hij was ook mens, hij wist dat het lijden zou zijn. Maar hij gaat door, rechtstreeks. Hij wil het doen, hij moet het doen. Hij is van de berg der verheerlijking afgekomen. Hij heeft toen gezegd, hoe lang zal ik u nog verdragen? En daar vandaan ging hij op weg. Hij wilde naar Jeruzalem gaan. Hij wilde zijn dood en lijden aanvaarden. Hij gaat nu heen naar de overlevering waar hij overgeleverd zal worden. Zo moet het, zei de eerste lijdensaankondiging. En zo zal het, met Jezus' eigen medewerking, zegt de tweede lijdensaankondiging. En zo zegt de Heer Jezus, in het voorbijgaan van de dorpen spreekt hij tot de discipelen en zegt, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden. Die uitdrukking Zoon des Mensen. Dat komt, dat weet u, uit Daniël 7, vers 13, waar Daniël iemand zag als een mensenzoon gelijk, die van God kwam en alle eer en heerlijkheid ontving. Nu is Christus de vervulling hiervan. Hij noemt zichzelf de Zoon des Mensen. En nu zal deze Zoon des Mensen overgeleverd worden. Want de Heere Jezus was niet gekomen om slechts wonderen te doen en genezingen te verrichten. Nee, er moet betaling plaatsvinden. En dat wil hij doen uit liefde tot zijn bruidskerk. En dan zal hij overgeleverd worden in de handen der mensen. David vreesde al daarvoor. Hij wilde niet vallen in de handen van de mensen. Toen hij mocht kiezen van de Heere welke ramp, nee, niet in de handen van de mensen. Maar de Heere Jezus, de grote Davidszoon, die wordt overgeleverd in de handen van mensen. Mensen van wie hij naar recht barmhartigheid mocht verwachten. God had hen toch geschapen, onderhouden. De Heer had alleen maar goed gedaan. Maar deze mensen zouden zijn moordenaars worden. En ze zullen alles met hem doen wat ze willen. Ze zullen hem slaan, vernederen, op de grond slaan. Ze zullen hem zijn rug openrijten. Hij zal vreselijk moeten lijden. Hij zal gekruisigd worden. De mensen wilden bloed zien en hij moest sterven. Ze hebben al hun boosheid uitgegoten over Christus. En de Heere wist dat dit allemaal zou gebeuren. Maar voor de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij ook het kruis verdragen, de schande veracht. Op de derde dag zou hij weer opstaan uit de doden. En daar spreekt hij hierover. En ze zullen hem doden en gedood zijn, dan zal hij ten derde dagen weder opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet en zij vreesden hem te vragen. Ze vonden het zo vreemd. Ze waren bang. Ze wilden het eigenlijk niet weten. Ze hadden eigenlijk gewenst dat de Heer Jezus dit hen niet gezegd had. Ze hebben het ook vergeten. Toen de Heer Jezus gekruisigd en begraven was, hebben ze echt niet gedacht aan de opstanding op de derde dag. U weet, de Farizeeën hebben er wel aan gedacht. En zij hebben Pilatus bewogen om er alles aan te doen om die opstanding te voorkomen. Maar de Heer Jezus wilde lijden en sterven. En in dit alles, in dit lijden en sterven, was de Heer Jezus geen willoos slachtoffer. U weet het, hij beheerste alles. Het was volgens de raad van God dat dit moest overkomen. Hij gaf zichzelf in dit vreselijk lijden. Hij stond het toe aan de mensen om hem gevangen te nemen. En hij gebood zijn verdrukkers om de discipelen weg te laten gaan. Hij zou de enige losprijs voor de zonden betalen. Maar de discipelen, nee, ze wouden het ook niet begrijpen. Ze wilden ze niet. Ze hadden hun eigen ingenomen gedachten over het koninkrijk. En daar hielden ze maar aan vast. En ze liepen verder. Onderwijl hadden die discipelen wat oneenigheid met elkaar. De Heer Jezus ging voorop. Op andere gedeelten lees je dat. Hij ging voor hen uit naar Jeruzalem. Zal het nu ook wel gedaan hebben. Maar in ieder geval, ze komen dan in Capernaum. Daar is een huis, daar blijven ze. Misschien wel het huis van Simon Petrus. En wat de Heere Jezus daar in dat huis besproken heeft, dat is nou de rest van dit hoofdstuk. Want u leest in vers 33, en hij kwam te Capernaum en in het huis gekomen zijnde, vraagde hij hun. En dan ziet u in hoofdstuk 10 vers 1, en van daar opgestaan zijnde, ging hij naar de landpalen van Judea door de overzijde van de Jordaan. Dus toen stond hij op van dat huis in Capernaum. En wat hier nou staat, beschreven in de versen 33 tot en met 50, daar heeft de Heer Jezus uitgesproken in dat huis te Capernaum. En als je dit nou leest, al die verschillende gedachten achter elkaar, dan denk je het zijn losse uitspraken. Maar toch is er een centrale thema hierin. En dat heeft te maken met wat de discipelen met elkaar aan het bespreken waren toen ze op weg waren naar Capernaum. Er is hier een centrale gedachte. En dat is de houding van de discipelen. Dat zij niet moeten heersen, maar dienen. En dat zij de minste moeten leren zijn. En dat ze bescheiden moeten zijn in hun onderlinge omgang. Daar gaat het hier om. Het gaat hier om het dienen in het koninkrijk van God. Hoe moet dat plaatsvinden? En ook hoe verschrikkelijk het is wanneer iemand niet dient in dat koninkrijk, wel meent van dat koninkrijk te zijn, maar in plaats van te dienen allerlei ergernis oproept. In strenge bewoordingen veroordeelt de Heere die weigering om te dienen en veroordeelt de Heere het willen heersen in het koninkrijk van God. Dus dan vraagt de Heer Jezus in vers 33, waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Ja, dat wist de Heer Jezus al lang. En daarom stelt hij het ook even aan de orde. Hij wil dat ze het zelf aan hem zeggen, maar de discipelen ze zwijgen. En waarom zwegen ze? Ze schaamden zich. Ze voelden wel dat het helemaal niet goed was waar ze mee bezig waren. Want ze waren onder elkander in woorden geweest op de weg wie de meeste van hen zou zijn. Wie is nou de belangrijkste? En de ene discipel bracht naar voren dat een reden waarom hij toch wel de belangrijkste discipel was. En de andere vond dat hij wel zo'n belangrijke discipel was. Ja. En ze verzinnen allemaal wel wat waarom zij toch wel de belangrijkste zijn. En ook straks in zijn koninkrijk, wat straks komt, dat ze welke plaatsen daarin zullen innemen. En wie dan toch de... Ja, welke ministersposten zullen ze innemen in dat koninkrijk? De discipelen, die zijn hiermee egocentrisch bezig. En dan wil de Heer Jezus hen leren om christocentrisch te zijn. Ze moeten op de Heere gericht zijn. En niet langer op zichzelf, niet langer op hun eigen eer gericht zijn. De discipelen zwijgen. Ze durven niets te zeggen. En dan gaat de Heer Jezus hen zelf aanspreken. En hij gaat hen een stuk onderwijs geven. Dat precies aansluit bij waar die discipelen het over hadden. En dan vertelt de Heer Jezus hen hoe het toegaat in zijn koninkrijk. Daar wordt niet geheerst. Daar wordt gediend. En dat begint bij vers 35 en dat gaat door tot het einde van dit hoofdstuk. En het begint in vers 35 en nedergezeten zijnde, dat is ook belangrijk. U weet dat, nedergezeten zijnde. De Heer Jezus was in de synagoog in Capernaum en hij gaf de boekrol terug en hij zat neer en al de ogen waren op hem. Nu gaat er wat gebeuren. De Heer Jezus klom op de berg, heuvel, ging zitten. Ze kwamen allemaal tot hem, zijn discipelen, en hij sprak de bergrede uit. Nu gaat de Heer Jezus weer zitten. Nu komt er wat. Nedergezeten zijnde, riep hij de twaalven. Dat woord roepen, dat is niet een vergadering beleggen. Zo'n woord zal ook wel bestaan in het Grieks, weet ik uit hoofd zo niet. Maar dit roepen is bijzonder. Dat woord vindt u ook in Johannes 10 vers 3 in het Grieks. Hij roept zijn schapen bij name. Dus hoe doet die herder dat? Hij roept die schapen persoonlijk. En zo roept de Heer Jezus hier zijn discipelen bij name persoonlijk. Kom eens allemaal even hier. Matthäus, Johannes, Jacobus, kom allemaal hier. De Heere geeft een persoonlijke uitnodiging en ze gaan om hem heen zitten. Ze hebben de Heer Jezus niet verteld waar ze mee bezig waren onderweg. Maar ze wisten het wel, dat ze verkeerd bezig waren geweest. Hè? Wie zou dan toch de meeste in het koninkrijk van God zijn? Vreemd, hè, die discipelen. Dat ze toch zo met elkaar, toch zo kleinzielig zijn. Maar hoe zijn wij? Hoe bent u? Hoe ben ik? Kijk, of we het nou willen toegeven of niet. Maar we willen onszelf, allemaal willen we onszelf wel belangrijk vinden. Onszelf wel heel goed vinden. De beste dit en goed in dat. En wat zullen de mensen wel niet van me zeggen? En welk beeld heb ik voor de mensen, voor de beeldvorming? Dat vinden we allemaal erg belangrijk. Hoe belangrijk ben ik eigenlijk wel? En hoe goed heb ik mijn werk gedaan? Hoe goed heb ik dit gedaan? We zijn van nature zelfgericht. Van nature zijn wij fariseeën. En we denken allemaal, u en ik, veel beter van onszelf dan we behoren te denken. Dat is onze oude zonde nog uit het paradijs. Het is hoogmoed. Het is eigenlijk God naar de kroon willen steken. Onszelf willen verheffen. Gezien te willen worden door de mensen. Het ligt op de loer in ons aller leven. Wie u ook bent, huisvrouw of leraar of dominee. Het is de zonde die op de loer ligt in ons leven. We willen ons verheffen. En soms kan deze zonde ook nog bedekt zijn met valse ootmoed. Maar ondertussen is het wel hoogmoed. En u weet het, dat hoogmoed is een zonde die de bekering tegenhoudt. Hoogmoed is een zonde die afstand schept tussen God en de mens. Hoogmoed houdt een mens bij de Heere Jezus vandaan. Het strijdt tegen broederlijke liefde. Het doet de vrede, zo die er was, helemaal verkwijnen en opdrogen. Laten we op onze hoede zijn voor hoogmoed. En laten we maar van de Heere leren wat Hij zelf ons zegt, dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. En laten we trachten de ander uitnemender te achten dan onszelf. Hoogmoed. En dan gaat de Heere Jezus bijzonder onderwijs geven over hoe het nou werkelijk toegaat in zijn koninkrijk. Wie zijn nou werkelijk de belangrijkste mensen in zijn koninkrijk? En dan blijkt het dat het in zijn koninkrijk heel anders toegaat dan in aardse koninkrijken. Want dan vertelt de Heere hen, indien iemand wil de eerste zijn, dat is dus de belangrijkste zijn, die zal de laatste van allen zijn. En aller dienaar. Dus, indien iemand belangrijk zijn in het koninkrijk, waardevol, dan moet hij dienen. De laatste en de laagste, de nederigste van allen. In de wereld is iemand groot als hij heerst. Maar in het koninkrijk van God gaat het om het dienen. De wereld wil graag aandacht ontvangen en de mensen willen de aandacht op zichzelf vestigen. Maar de christen moet de eer vestigen op de Heere Jezus Christus. En het goede voor de ander zoeken. Het is de plicht van een christen om die neiging zichzelf te willen behagen, die neiging moeten we doden. En dan vertelt de Heere Jezus aan de 12 langs welke weg men nu daadwerkelijk de belangrijkste en de eerste kan worden in het koninkrijk van God. Dan zien we in vers 36 wat de Heere Jezus doet. En nemende een kindeken, stelde hij dat midden onder hen en omving het met zijn armen. En zei tot hen, Zo wie een van zodanige kinderkens zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. Dus de Heere Jezus neemt dat kind en omarmt het kind. Nu is het niet de bedoeling van de Heere Jezus om kinderen aan te wijzen. Alsof zij de belangrijkste zouden zijn in het koninkrijk van God. En alsof die kinderen de meeste, de belangrijkste zouden zijn. Nee, ze zijn juist de minsten. Ze betekenen nog niets. En ze kunnen geen verantwoording dragen. Ze hebben geen enkele positie. Maar wanneer de Heere Jezus dit nog onbetekenend kind omarmt, de Heere Jezus, de koning der koningen, omarmt dit kind, dan laat hij zien dat dit onbelangrijk kind, dat hij dat wil helpen, wil dienen. Zo behoort het toe te gaan in het koninkrijk van God. Zo heeft de Heere Jezus willen aantonen hoe nederig en bescheiden de plaats van de discipelen zou moeten zijn. We zien hier in feite twee gedachten. De ene gedachte is dat dat kind staat er wat bedremmeld. Dat kind is bescheiden. Je hoort dat kind niet eens. Bescheidenheid. Dat is de ene gedachte. Dat is een voorbeeld voor ons. Bescheidenheid van dat kind. De tweede gedachte hier is dat wij bereid moeten zijn om de minsten in het koninkrijk van God te dienen en te helpen. Want, zegt de Heere, wie een van zodanige kinderkens zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. Dan ontvangen wij in feite God zelf. Te dienen in Gods koninkrijk betekent het minste te willen doen. En het betekent het belang van een ander op het oog te hebben. Zoals de Heere Jezus zelfs dit kind, het onbetekenend kind, omarmt. Zo moeten ook de discipelen en ook al Gods kinderen bereid zijn om zelfs het minste te doen. Het meest onbelangrijke werk zoals wij dat vinden. Waarmee anderen gediend kunnen worden om dat te doen. De discipelen moeten zichzelf niet te min achten. Ze moeten zichzelf niet te belangrijk achten. Om wie dan ook te dienen in de naam van de Heere Jezus. Aandacht te hebben, ook voor de kleinsten, voor de zwaksten, voor hen die ziek zijn. En die het moeilijk hebben. En die eigenlijk weinig kunnen betekenen. Toch daar aandacht en zorg voor hebben. Dienen. Zelfs de minsten moeten gediend worden. Nou, gekoppeld hieraan stelt Johannes een vraag. Hij antwoordde hem, dus in vers 38... Johannes reageert. En hier gaat het ook over het feit dat de discipelen zichzelf zo belangrijk vinden. Want ze zeggen tegen de Heere Jezus, Johannes zegt, ja, we zagen iemand anders duivelen uitwerpen in uw naam. Maar die man volgt ons niet na. En daarom hebben wij het hem verboden. Dat mag je niet doen, want jij volgt ons niet. Jij hoort niet bij ons. Want de discipelen vonden zichzelf weer zo belangrijk. Dat wanneer iemand anders meent in de naam van de Heer Jezus onder te doen of duivelen uit te werpen, dat mag hij niet doen zonder dat hij zich bij hen aansluit. Ze moeten ook bij hen komen. Ze moeten Jezus en zijn discipelen volgen. En de Heere Jezus verbiedt hen om zo te handelen. Ook dit was eigenlijk verkapte hoogmoed van Johannes en de discipelen. De Heer Jezus zegt in vers 39, verbied hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Het lijkt hier alsof de Heer Jezus en de discipelen op twee verschillende golflengten spreken. De Heer Jezus spreekt hier over zijn lijdensweg. En de discipelen dromen over een triomftocht. En zij denken na over wie hen allemaal moet volgen in deze triomftocht. De Heer Jezus weet dat er op lijden zal uitlopen. Hij weet dat straks alle mensen, heel het volk en de fariseeën en de schriftgeleerden en de priesters en de Romeinen, ze zullen hem allemaal vervloeken. En daarom zegt hij hier tot de discipelen, dat ze wel nog mogen blij wezen, wanneer er toch nog mensen zijn die goed van de Heer Jezus spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Dus wees maar blij dat er nog iemand is die nog goed van mij wil spreken, want straks zullen ze allemaal tegen mij zijn. Wanneer de Heer Jezus zegt, hè, wie niet tegen ons is, die is voor ons. Dat moet u lezen tegen de achtergrond van wat er hier gebeurt. De Heer Jezus bedoelt hier niet een regel te stellen voor alle tijden en plaatsen. Dat iemand die niet tegen de Heer Jezus is, laat hem koud. Die is dus voor ons. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus hier niet. Straks gaat hele bevolking van Jeruzalem, gaat zeggen weg met hem, kruisig hem. En maar wanneer er nu iemand is die niet tegen hem is, ja, dan is die voor hem. Want iedereen gaat straks zich tegen Jezus keren. We moeten ook schrift met schrift vergelijken. In Matteüs 12, vers 30, daar staat het omgekeerde. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Maar in deze omstandigheden, waarin de Heer Jezus in Marcus 9 is, is hij op weg naar zijn lijden. En dan is het al een zegen wanneer er toch blijkt dat er een verre vriend is, die niet tegen de Heer Jezus wil zijn, dan is hij dus voor hem. Want iedereen zal straks tegen hem zijn. En de Heer Jezus gaat verder spreken over het optreden van een gelovige die niet met hen optrekt. De Heer maakt het hier duidelijk dat het geloof niet alleen hoeft te blijken uit het meereizen, uit het geven van grote erebewijzen. Want het kan ook zijn, geeft de Heer Jezus voorbeelden in vers 41, van mensen die ook dienen, maar anders dan de discipelen dat doen. Er zijn mensen die dienen door een beker koud water te geven. En die mensen die op zo'n manier dienen, die zullen ook hun loon niet mislopen. Het is misschien heel onbelangrijk, een beker koud water. Het volgen van de Heer Jezus, dat is nog veel belangrijker dan het geven van een beker koud water. Het gaat ook niet om wat men doet. Het gaat erom waarom men iets doet. En als iemand zelfs een beker koud water doet, geeft om de verkondiging van het evangelie te bevorderen. Dus de Heer Jezus wil zeggen, iemand die zelfs het minste doet om het koninkrijk der hemelen te bevorderen. En hij doet dat uit het geloof. Dan wordt hij daarvoor beloond. Wanneer iemand de dienaren van de Heer Jezus erkent en hem slechts een beker water geeft om hen te sterken, dan is dat ook dienen in het koninkrijk van Jezus. We moeten het niet afschrijven dat dat niks is. Ook het kleinste dienen is al dienen. Het betekent niet dat iedereen alles moet achterlaten en de Heer Jezus moet volgen op de weg. Er zijn ook anderen die hem dienen. Op een andere wijze. En vervolgens gaat de Heer Jezus weer over dat dienen spreken en komt hij terug op het dienen van hen die de minsten zijn in het koninkrijk der hemelen. Dus er staat dan hier in vers 42, zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, dus heb het weer over de eenvoudigste leden van het koninkrijk van God. Het kunnen kinderen zijn of anderen, de meest eenvoudige. Zij moeten gediend worden. Zo moet men staan in het koninkrijk. Als men niet dient, als men niet wil dienen, maar als men hen ergernis opwekt en hen laat struikelen, dan is dat verschrikkelijk. We mogen niet één van de minsten in het koninkrijk van God laten ergeren. Nooit mogen we zelfs de eenvoudige, ook zelfs de meest onbetekenende mensen verhinderen. De Heere wordt vertorend wanneer de discipelen zouden wagen om een van deze kleinen te laten struikelen. En daarom moet het ook de eer van de discipelen zijn om een ieder te bedienen die op hun pad komt in dat koninkrijk van God. Dienaar van allen. Van deze kleinen die in de Heere Jezus geloven, zij vertrouwen op de naam van Christus. En zij mogen nooit zo geleid worden of zo verwaarloosd worden dat ze struikelen. Dus met andere woorden, de discipelen mogen niet zo werken, op zich zo opstellen dat zij eigenlijk de oorzaak zijn en de schuld ervan zijn dat een van deze kleinen in het koninkrijk van God gaat struikelen. De straf die de Heere daarop geeft is erger dan verdrinkingsdood. De straf is de hel. Het zou beter zijn om een molensteen om de nek te laten hangen en in de zee geworpen te worden met die molensteen om je hals dan een van de kleins in het koninkrijk van God te ergeren en hen te laten struikelen door je verwaarlozing. Het gaat weer om het dienen. Volkomen dienen. Een ieder, groot en klein, moet gediend worden. Ergernis, dat kan opgeroepen worden door onze houding, door onze woorden. Dat we geen gepaste aandacht geven. Door ons optreden kunnen we aanstoot geven aan het evangelie. En in dat verband spreekt de Heer over een hand en een voet en een oog. Nu halen wij dat wel aan, dat doe ik soms ook wel eens in de preek. Dan halen wij dat wel aan in de zin van, ja, wat voor zonde het ook is. Als je hand zou verleiden door een bepaalde zonde, wat je daarin volhardt, nou het is beter je hand maar af te hakken. Om met één hand naar de hemel te gaan en met twee handen naar de hel te gaan. Dat is waar. Maar in dit verband betekent het weer, gaat het weer over dat dienen en over het willen heersen. Want men heerst juist door de hand en door de voet en door het oog. Door de hand wil men grijpen, wil men heersen, wil men regeren. En de voet wil voorop lopen. Ik ben de eerste. En het oog is jaloers, boos, wil ook de meeste zijn. En tijdens de discussie die de discipelen onderweg hadden, waren het juist de hand, de voet en het oog die de discipelen dreven om de meeste te willen zijn. Het leek wel alsof hun hand en hun voet en hun oog en inderdaad de hoogste plaats zou geven het koninkrijk, maar in feite struikelden ze daardoor. In feite vallen ze daardoor. En als je daartoe verleid wordt, dan is de remedie radicaal. Hak zulke leden af. Het gaat er niet om de eerste te willen zijn. Het gaat er niet om de belangrijkste te willen zijn. Het gaat er niet om om eer te ontvangen. Want eerzucht en hoogmoed leidt tot de straf, tot de hel. En de Heer heeft heel wat werk om de hoogmoed van zijn kinderen, ja zijn eigen lieve kinderen, om die hoogmoed uit te branden. Soms kan de Heer ook een mensenleven leiden, dat dingen anders worden. Het kan een leven van een dominee zijn, of van een ambtsdrager, van een gemeentelid, of van een geoefend kind van God. De Heere wilde hoogmoed en het verlangen om de eerste te willen zijn, uitbranden. Zo niet, als iemand hoogmoedig is en daarin blijft, dan kan het wel blijken dat hij dacht een kind van God te zijn, maar uiteindelijk hij het nooit was. En dan gaat zo iemand naar de hel. Gaat zo iemand naar onuitblusselijk vuur. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Het staat hier 3 keer. Het is de eeuwige straf. En zo is de hel een verschrikkelijke werkelijkheid. En daarom is het niet barmhartig wanneer de prediking de hel verzwijgt. En het getuigt niet van liefde wanneer wij de werkelijkheid van de hel verdoezelen. Hier spreekt de Heere Jezus over een worm en vuur zijn beelden. Beelden. Een beeld, als u bij de school komt, de lagere school, staat er een bordje. En dan staan de kinderen. In Canada is het tenminste wel zo. En ik denk hier ook, ik let er niet zo vaak op, moet ik zeggen. Maar een teken voor de school. Kinderen steken over. Dat is een teken van al die kinderen. Het is maar een zwak teken. Zo geeft de Heer Jezus hier ook een beeld, een zwak teken van de werkelijkheid die erachter ligt. Wat wij niet begrijpen, wat verschrikkelijk is. De werkelijkheden zijn veel erger dan het beeld van vuur of van een worm die maar blijft knagen. Het is een werkelijkheid, het is de eeuwige straf. En laat daarom maar de hel verschrikken, maar laat ook de hemel verkwikken. De Heere Jezus wist van beide. Hij zou naar de hel gaan in die vreselijke plaats. Hij heeft dat vuur gedragen. Hij is in dat vuur geweest en daarom is er nu genade en barmhartigheid voor arme zondaren. Daarom moeten wij niet zwijgen over de hel, maar de werkelijkheid daarvan voorstellen, opdat mensen tot voor redding zullen vluchten tot de Heere Jezus Christus. Want er is redding van de hel, er is verlossing van de hel, omdat er een geopende fontein is tegen alle onreinheid en zonde. En dat ligt in Christus. En hij wordt ons allen aangeboden. U wordt uitgenodigd om tot hem te komen. Om uw hart voor hem uit te storten. Om het leven bij hem te zoeken en te vinden. En bij hem te bedelen om genade. Want deze God neemt deze bedelaars aan. En daarom weet Paulus ook van de schrik des Heren. En hij wil daarom de mensen bewegen tot het geloof. En wanneer u aan de Heere Jezus verbonden wordt en u bekendgemaakt wordt door het werk van Gods geest, van wie hij is, dan gaat u hem liefhebben en dienen. Niet omdat u de hel wilt ontkomen, maar omdat hij het zo waard is, omdat hij zo goed is. Dan gaat de liefde van Christus u dringen. Maar die werkelijkheid is er. Die verleiding is er. Van de voet, oog en de hand. De verleiding om de meester te willen zijn. En nou is het alsof de Heer Jezus tot deze discipelen zegt dat over de intocht van dat nieuwe koninkrijk en welke plaatsen daarin zullen nemen, zegt de Heer Jezus, dat ze in feite werk genoeg hebben om heel huis in dat koninkrijk. Want het volgen van de Heer Jezus is zelfverloochening. Het is een strijd. Uw kruis op u nemen en hem volgen. Een strijd tegen ons eigen hoogmoedig hart. Zo alleen kan men een dienaar van de Heere Jezus zijn. En dan komt de Heere Jezus in vers 49 tot die uitspraak. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. En ieder offerande zal met zout gezouten worden. Wat betekent dit? Ik vond de kanttekening wel heel duidelijk hier. De kanttekening vergelijkt schrift met schrift. En zegt dat woord vuur, dat wijst op het woord van God. Jeremia 23, vers 29, is mijn woord niet als een vuur. En vuur wordt niet alleen vergeleken bij het woord van God, maar ook bij de geest van God. Matthäus 3, vers 11, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Het vuur wordt ook vergeleken bij lijden en vervolging, 1 Petrus 1, vers 7. Het is door deze zaken dat een mensenleven gezuiverd wordt. Dat een mensenleven gelouterd wordt door het woord dat u ontdekt, het woord dat u neerslaat, het woord dat u weer opricht. En ook Gods geest. Die u ontdekt en verder leidt en het geloof schenkt en loutert. En ook het lijden en de vervolgingen. Dat is het vuur. Een ieder zal met vuur gezouten worden. En we kunnen dit zout, dat hier genoemd wordt in onze tekst. Dat zout, u weet het, in de tabernakeldienst, tempeldienst, werd zout toegevoegd aan de offers. Zout dat heeft te maken met duurzaamheid, dat er een duurzame band was tussen de Heere en zijn volk, het zoutverbond. En nu moet een kind van God zichzelf offeren aan de Heere, en dan met zout. Ieder offerande zal met zout gezouten worden. Nu heeft de Heere Jezus niet over de offers in de tempel, maar onszelf. Stel uw leden, uw lichaam als een levend offerande. Gode welbehagelijk. En dat moet de Heere aangeboden worden met zout. En wat is dat zout? Dat is dat men tot de Heere komt. En zichzelf leert overgeven aan de Heere met bescheidenheid. Dat men in het leven staat met ootmoed, met bescheidenheid. Dat men wil dienen, dat men wil staan in de liefde. Zo alleen kan dat offer van onszelf aan de Heere gebracht worden. En hierin zijn wij volkomen afhankelijk van Gods geest. En daar hebben we om te bidden, leer mij ootmoed. Leer mij om mezelf gering te achten. En snijd maar af alle hoogmoed uit mijn hart en leven. Zo wil de Heer het zien. Leer mij uw liefde hebben. Leer mij, we hebben het gezongen op Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat we zo voor de Heer staan. Want als dat zout ontbreekt van het willen dienen, van het minste willen zijn, bescheiden willen zijn, liefde willen hebben. Als dat zout ontbreekt, dan klopt het niet, dan gaat het niet. Dan is het tekort. En dan zegt de Heer Jezus in vers 50, het zout is goed. Maar indien het zout onzout wordt, waarmee zult gij dat smakelijk maken? Dus het zou dus dan dat de overgave aan de Heere Jezus, als dat er is, maar wanneer dat offer smakeloos is, omdat er geen ootmoed in is, en er geen liefde in is, en geen zelfverloochening, en onszelf niet de minste willen achten, en de ander niet uitnemende willen achten dan onszelf, dan is het zout smakeloos geworden. En zo komt de Heere Jezus tot de conclusie. Hebt zout in uzelf en houd vrede onder elkander. Waarover sprak gij op de weg? Niemand durft iets te zeggen. De Heere legt het hen uit. Dienen, de minste willen zijn. Hebt zout in uzelf. En houd vrede met elkander. Dus niet meer strijden. Niet meer strijden om de meester te willen zijn. En zo zien we hier belangrijk onderwijs voor ons. En wat kenmerkt dan mijn leven en uw en jouw leven? Is het de belangrijkste willen zijn? Eigen eer zoeken? Of is het een buigen voor de Heere in het besef dat we in alles tekort schieten. En dat we daarom het leven buiten onszelf zoeken in de Heere Jezus. Is er voor u al een wonder geworden dat u zo laag, zo vuil, zo klein, zo onbetekenend. Dat God zich naar u neerboog. Dat God kwam om u te bedienen. Het is niet dat u hem dient, want de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven als een rantsoen te geven, een losprijs te geven. En als u dat meemaakt in uw leven, dan zegt u, Heere, leer mij lief te hebben. Leer mij, o God, van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Laten we dat zingen. Psalm 143, versen 10 en 11. 143, 10 en 11. En dan hebben we nog gelegenheid tot wat vragen. 143, 10 en 11. God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Laat u van haar benauwdheid zijn ontheven. Red mij om uw gerechtigheid. We hebben nog tijd voor wat vragen. Wie zou een opmerking willen maken? Of een vraag stellen? Broeder Willerius.
Ja, dominee, u zei in uw betoog dat de liefde van de Zoon van Christus uitgaat naar de bruidskerk.
Ja.
Natuurlijk, het is zo. Maar nu de allereerste oorzaak. En dat was toch de liefde van de Zoon tot de Vader. En zo zien we de eenheid en de Godheid van het zaligen van zondaren. En dat geeft dan toch ook weer diepere gedachten in de persoon en het werk van de Christus.
Dank u wel. Ik zal het herhalen. De Heer Jezus heeft een liefde tot zijn bruidskerk. Als we nagaan wat nou de oorzaak is van die liefde, waar de liefde vandaan komt, dan komen we terug in de raad van God. De drie enige God, die van eeuwigheid af besloten heeft om een verloren aantal mensen, om een zeker volk uit het verloren mensengeslacht te behouden, naar zijn soeverein welbehagen. En dat is, God de Vader is de oorsprong van alles. En hij, de Zoon, is de middelaar en het wordt uitgewerkt door de Heilige Geest. Het is de liefde van de drie enige God. Jazeker. En dat u hebt volkomen gelijk wanneer u zegt, dat leidt ons ook tot diepe gedachten over wie God is en over zijn liefde. Ja, het is heel goed daarover te mediteren. Ja, in de stilte van de eeuwigheid, nog voor er een wereld was. God al besloten met het eeuwig besluit om zijn volk, verloren zondaren, te redden. Ja, dat is een zeer vertroostende gedachte. Ja. Is het, was het allemaal duidelijk? Want het is toch niet het eenvoudigste gedeelte. Ik dacht zelf eerst, toen ik het eerst las, het zijn allemaal losse stukjes. Maar dan ga je er mee over nalezen en denk je, nee, het past allemaal in elkaar. Het gaat allemaal over het dienen. Ja, Corrie.
Ik ben een ouderling en die wou ook het meeste lezen.
Oké. Okay.
Ik ben het meer over het zout hebben, dat het zo belangrijk is, de smaak van het zout.
Ja.
En toen zei de dominee, ja, de smaak van God.
Ja.
Dus ik kwam daarop neer.
Juist. Ja. Helaas hebben dominees ook wel eens last van. Hoor. Ja. Dus we moeten allemaal hand in eigen boezem steken. En maar vragen om genade van de Heer. Ja. Zeker. Ja. Mart, broeder Baan. Precies, dank u. Ja, dus even voor hen die thuis zijn. Broeder Baan merkt op dat het inderdaad, ook al is er klinkklare taal wat de Heer Jezus zegt, er is geen beeldspraak bij. Hij zal gedood worden, op de derde dag weer opstaan. En toch begrepen de discipelen het niet, ook niet zelfs toen het werkelijk gebeurde voor hun ogen. Pas toen de Heilige Geest hun ogen verlichtte, de Heer Jezus op hen blies en de Heer Jezus hun verstand opende, toen zagen ze het, dat de schrift, het Oude Testament, daar steeds over sprak. Ja, dat is zeker waar. Ik denk ook dat een parallel daarvan plaatsvindt, ook in het persoonlijke leven. Kinderen op de zondagsschool, die weten, de Heer Jezus stierf aan het kruis voor de zonde van zijn volk en... Maar dat wordt nog een hele ontdekking wanneer dat nou heel persoonlijk wordt. Dan vindt eigenlijk net zoiets plaats. Dat de Heilige Geest dan ook de ogen opent. En dan wordt het inderdaad, ja, dat moest om mijn zonde. Ja. Ja. Dank u wel. Juist. Filippenzen 1 vers 18 is daar een parallel tussen, dus dat... Dat is Filippenzen 1 vers 18. Ja, precies. Ja, ja. Dat vind ik een heel mooie vergelijking. Het is mooi dat u dat naar voren haalt. Dat u dat, die vergelijking maakt tussen vers 40 uit Marcus 9. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En dan zegt apostel Paulus in Filippenzen dat hij in het rechthuis was... Dus voor een rechtszaak werd tegen hem gehouden. En dan vers 18. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Is daar een parallel tussen? Als ik het goed zie, gaat het hier in Filippenzen 1, gaat het hier om de rechtszaak tegen apostel Paulus. Dus... Hij spreekt in vers 13 over het ganse rechthuis. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, het ganse rechthuis. En dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord, onbevreesd durven spreken. Dus ze hebben verantwoording aan Paulus gevraagd en Paulus heeft er ook een verantwoording gegeven. En heeft hij met zo'n vrijmoedigheid gedaan, dat hebben ook de andere christenen versterkt en bemoedigd. Maar zijn aanklagers, ik heb dit niet bestudeerd, maar ik denk dat hier gaat over, als ik het goed zie, over de aanklagers, dat die hem aanklagen, u verkondigt dat Jezus gestorven is en opgestaan is uit de dood en dat er alleen maar zaligheid is door hem te krijgen. Hoe durft u dat te zeggen? En dan zegt Paulus, ondertussen zijn ze gewoon bezig het evangelie te verkondigen. Ja, graag. Oké, okay, dus. Ja, dus dat u zegt in vers 15: zijn het eigenlijk broeders die eigenlijk uit nijd en twist de Heer Jezus verkondigen? Ook omdat ze ja, belangrijk willen zijn. Ja, maar sommige anderen door goedwilligheid. Maar geen verkondigen van Christus uit twisting, niet zuiver.
Ja.
Oké. Okay. Ja, ja.
Want Paulus zegt van, ze spreken toch Christus.
Ja.
En ze zijn toch voor. Dus vandaar dat ik in de wacht van Paulus leven
spreek. Ja. Vind het interessant. Je wilt het nog wel eens bekijken. Kijk, nijd en twist zijn zeer negatieve woorden. Nee. Nou, ik vind het interessant. Ik geef er verder ook geen commentaar op. Maar ik vind het interessant.
Ik heb het namelijk gelezen ergens.
Ja. Nee. Dat vind ik... Ja. Nou, het zou kunnen. Ik moet eens ernaar kijken. Dank u wel. Ja. Iemand anders nog een vraag of een laatste vraag? Iemand er nog niet... Nou, u hebt volkomen gelijk. Het is toch zalig en rijk wanneer de Heer zich over u ontfermt en uw ziel omhelst en omarmt. En daar mogen we zeker naar staan, mogen we zeker om vragen. En dat is ook dat is een goede zaak. Er mag om gebeden worden. En dat is zo wordt ook de zekerheid van het geloof ook bevestigd. Als de Heer iets van zijn liefde in het hart wil uitstorten. En... De Heer is gewillig dat te doen. In de weg van Gods woord te lezen, te onderzoeken. In de weg van ons hart voor hem trachten uit te storten. En dan kan de Heer soms ook een verrassend God zijn. Dat hij overkomt. Niet altijd. Maar soms, omdat de Heer ook in zijn wijsheid ook zijn tijd weet. Wanneer het goed is voor een mens om meer van zijn liefde te laten smaken. Ja. Maar dat is zeer nodig. Dank u wel. Nou, mag ik u nu voorgaan in dankgebed. Barmhartige Heere, zo willen wij u danken dat we in alle rust een gedeelte uit uw woord mochten overdenken. Heere, wilt u de naprediker daarvan zijn in onze harten? En wilt u een ieder van ons persoonlijk leren om in ootmoed te wandelen voor u, om met u van dag tot dag te leven. Heren, dat kan alleen maar in ootmoed wandelen voor nu, wanneer we aan onszelf ontdekt zijn. Wanneer we onszelf ook zien als zondaar voor u. En zo bidden wij u en vragen wij u om licht van uw Heilige Geest. Dat we onszelf mogen leren kennen. En dat wij door u zelf bekendgemaakt mogen worden met wie u bent. Want uw liefde uitgestort in het hart maakt de mens klein en ootmoedig. Heere, wilt u nog bemoeienissen met ons hebben? In ons hart en ziel werken. Heb dank voor wat u ons nu gaf. Breng ons nu veilig thuis. En breng ons de volgende keer ook weer samen. Om Christus wil. Amen. Allen wel thuis.